Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Het is weer goed om bij elkaar te zijn en met elkaar de Bijbel te openen. We hebben deze serie een bijzonder thema inderdaad. Geestelijke lessen uit het dierenrijk en dat is mede ontstaan door een boswachter. Ik ben niet zo groen opgevoed. Wij waren thuis van SGP-huizen. Nou heb je ook groene SGP'ers natuurlijk, maar... Dat waren wij. Wij zaten meer aan de wat rechtsere, liberalere kant. We hadden niet zoveel met groen. Dus mijn vader en moeder hebben me dat niet onderwezen. Maar er ligt toch wel veel meer in de natuur opgesloten dan wat wij beseffen. En boswachter die ik ontmoette, die heeft me daar een beetje warm voor gemaakt. En de ogen voor geopend, zou je kunnen zeggen. En... Toen ik vroeger op catechisatie was, misschien herkennen jullie dat wel, toen werd er mij geleerd dat er twee boeken zijn waardoor God zich openbaart. En dat is het boek van de natuur en het boek van de schriftuur, om het even wat degelijker uit te drukken. En dat is toch wel mooi. Dus God openbaart zich in twee boeken, de natuur en de schriftuur. En ze getuigen allebei over zijn almacht, zijn rijkdom, zijn heerlijkheid en zijn majesteit. En... Nou wil ik mijn ouders niks verwijten, begrijp me goed. Maar het is toch wel belangrijk, denk ik, dat wij ook de Heere God in de natuur gaan ontdekken. Psalm 19 zegt het heel duidelijk. En juist in de schijnbaar kleine dingen, straks breekt het voorjaar weer aan. Nou, dat is bij uitstek het jaargetijde waarin we alles weer tot bloei zien komen, open zien gaan. En waarin de majesteit van God op een bijzondere manier tot ons komt. Nou, vanavond wil ik iets delen over... Een beestje waar je, en daar kom ik zo nog op, zo je voet op zou zetten, maar waar heel veel in opgesloten ligt. En dat is de worm. Dus ik wil vragen of u met mij mee wil bladeren naar drie Bijbelgedeelten. We beginnen in Deuteronomium 21. En daarna in Psalm 22. En daarna 1 Korinthe 1. Maar eerst Deuteronomium 21. En misschien denk je, ik zie het verband nog niet. Waarom je dat stukje gaat lezen... Ik hoop dat het aan het einde van de avond duidelijk is. Deuteronomium, hoofdstuk 21. Daar gaat het over de doodstraf. Vers 22. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft, waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar u moet hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. Het gaat er vooral om dat degene die aan een paal hangt een vervloekte dood gestorven is. Dan gaan we naar Psalm 22. Ik lees hem niet in zijn geheel, maar de eerste 19 versen. Psalm 22, dat is een psalm van David. En in deze psalm mogen we zeggen dat David ook een type, een schaduwbeeld is van de Heer Jezus. En daar moest het over gaan volgens Evert vanavond, dus bij deze... Psalm 22, vers 1. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd, niet teleurgesteld. Maar, vers 7, ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lip op. Zij schudden het hoofd en zeggen... Hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de dood is nabij. Er is immers geen helper. Veel stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd en als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten, diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood, want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaadoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan, zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. En dan het laatste stukje uit 1 Korinthe hoofdstuk 1. En ik hoop straks dat het verband tussen deze drie gedeelten duidelijk wordt. Deuteronomium 21, Psalm 22 en 1 Korinthe hoofdstuk 1. Het zijn bekende woorden, maar altijd heel krachtig vind ik. Vanaf vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Vers 21. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Nou, tot zover deze Bijbelgedeelten. Vanavond dus de eerste Bijbelstudie in de serie Geestelijke Lessen uit het Dierenrijk. En vanavond wil ik dan inzoomen op een heel bijzonder beestje. En ik heb het thema genoemd de zegen van de worm. Nou, als u een beetje thuis bent in uw Bijbel, dan weet u dat Psalm 22, Psalm 23 en Psalm 24 bij elkaar horen. Je zou het kunnen noemen, het is een drieluik. En dat is heel mooi als je die gedeelten achter elkaar leest. He, als u naar bed gaat, dan wilt u toch wat lezen. Psalm 23, dan bent u sowieso zo snel doorheen. Maar dat is mooi om die achter elkaar te lezen. Die horen allemaal bij elkaar. En als je ze zou samenvatten, zou u kunnen zeggen, in Psalm 22 leer de herder kennen die sterft voor zijn schapen. In Psalm 23 leer de herder kennen die leeft en zorgt voor zijn schapen. En Psalm 24 zou je profetisch kunnen noemen. En daarin leren we de herder kennen in zijn glorieuze wederkomst. En zo heb je een drieluik te pakken. En dat helpt je om de Bijbel te begrijpen. Psalm 22, de herder die voor de schapen sterft. 23, de herder die voor de schapen leeft en zorgt. En Psalm 24, de herder die voor zijn schapen terugkeert. Een prachtig drieluik. Nou, vanavond wat meer over Psalm 22, die van ouds wel de lijdenspsalm wordt genoemd. En deze psalm werd geschreven door koning David. Nou, die is ons allemaal niet onbekend natuurlijk. We weten niet waarom hij specifiek deze psalm schreef en ook niet op welk tijdstip, wanneer hij die heeft geschreven. Wel kunnen we dit zeggen, dat David een schaduwbeeld is, een type is van de Heer Jezus Christus. Maar dat hoef ik in Maranatha Ermelo niet te vertellen natuurlijk. Maar het is wel belangrijk om vast te houden. Een schaduwbeeld. Toch, als je Psalm 22 leest, zijn er heel veel versen die je niet direct op David kan toepassen. We kunnen dat niet allemaal lezen, maar bijvoorbeeld de versen 16, 17, 18 en 19. Nou, dat zijn gebeurtenissen die daar omschreven worden, die koning David nooit zijn overkomen. Dus deels is het van toepassing op hem, maar deels ook niet. Maar weet je wat wel bijzonder is? En dat is eigenlijk het eerste wat ik door wil geven. Dat zo'n 1000 jaar later, als de Heer Jezus aan het kruis hangt, Psalm 22 opnieuw klinkt. Dat is toch wel mooi. David zelf heeft niet alles van Psalm 22 meegemaakt. Maar 1000 jaar later, als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan hoor je weer Psalm 22. En als je het boek Handelingen leest, voor de schrijvers onder ons, ik noem zo wat teksten, we kunnen niet alles opzoeken. Maar dan wordt David in Handelingen 2 vers 30 een profeet genoemd. Dat betekent dat David ook profetisch heeft gesproken. Nou ja, dan is de cirkel rond. Daarom geloof ik dat Psalm 22 niet alleen een messiaans psalm is, maar ook een profetische psalm. In Psalm 22 sprak David al profetisch over het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. En dat vind ik zo mooi, dat 1000 jaar, pak me niet op een jaar, maar zo'n 1000 jaar na Psalm 22 klinken dezelfde woorden aan het kruishout van Golgotha. En dan zie je dat de Heere God die woorden in vervulling laat gaan. En dat is een van de bewijzen dat de Bijbel de waarheid is. Hoeveel Bijbelse profetieën zijn reeds vervuld? Dat zijn er al heel wat. En dat is mooi voor jezelf om studie van te maken. Wat is reeds vervuld? Daarmee heeft God zich betoond een waarmaker te zijn van zijn woord. Dus hij vervult wat hij beloofd heeft, wat hij geprofeteerd heeft. En er staat natuurlijk ook nog heel veel uit. Nou, hier zie je dus een profetische vervulling van deze psalm. David, hij schildert profetisch de Heer Jezus al aan een kruis. Nou, als je je Bijbeltje erbij hebt, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van die 22e psalm in vers 2, dan schildert David daar het roepen van de Heer Jezus tot de Heere God. Psalm 3 spreekt over de uren, of sorry, vers 3 uit Psalm 22 spreekt over de uren van duisternis. Vers 7 tot en met 9, dat gaat over de bespotting door mensen. Daar sprak David al over. Vers 15 en 16 spreekt over de dorst en de pijn die de Heer Jezus heeft doorstaan. Vers 17, zijn doorboorde handen, zijn doorboorde voeten. En om het laatste te noemen, vers 19, het loten om zijn kleding. Nou, ik noem zomaar even wat versen uit Psalm 22, die allemaal spreken over dat wat de Heer Jezus heeft ondergaan, wat hij heeft beleefd, wat hij aan den lijve heeft ondervonden. En nu vraagt iemand van jullie, ja maar Jacques, je zou het toch hebben over die worm, de zegen van de worm. Ja, daar kom ik zo uit, maar daarom moet ik eerst dit benoemen. Iemand vraagt, maar waarom doe je dit zo uitvoerig? Waarom spreek je hier zo uitvoerig over? Nou, dat is heel interessant. Want je moet weten dat de kruisiging geen Joodse vorm van doodstraf was. Het was een puur Romeinse vorm van doodstraf. En nou moet er een lampje gaan branden. Daarom heb ik gelezen Deuteronomium 21. Want daar wordt al gesproken over een straf die wordt uitgevoerd middels het opgehangen worden aan een paal. Nou, ik ga met u niet de discussie aan of dat kruis zoals wij het kennen nou op de juiste manier is weergegeven. Dat zijn vanuit de deskundigen nog wel eens verschillende visies over. Is dat nou echt een verticale balk geweest met een horizontale balk? In Deuteronomium 21 wordt gesproken over een paal. Nou, het gaat er in ieder geval om dat als iemand de doodstraf kreeg, middels die paaldood, middels die kruisiging, stierf hij een vervloekte dood. Dat is wat Deuteronomium 21 zegt. Nou, Deuteronomium is één van de 5 boeken van Mozes. Dat is belangrijk. Dus dat was een vervloekte dood. En nu is de Heer Jezus een vervloekte dood gestorven. Een Romeinse doodstraf heeft hij ondergaan. U hoeft die tekst niet op te zoeken, ik zal hem voorlezen. Galaten 3 vers 13, daar staat: Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, heb je Deuteronomium 21, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Even los van hoe het hout eruit heeft gezien. Maar dit is zeker, iemand die aan het hout hangt is een vervloekte. En het is interessant, de Galatenbrief is geschreven door niemand minder dan de apostel Paulus. Hij was een bekeerde Jood. En waarschijnlijk kende de apostel Paulus Deuteronomium 21 uit zijn hoofd. Dus Paulus wist waar hij het over had. En Paulus, ja, die heeft op een geweldige manier gepredikt. Vandaar straks ook even dat we gaan opslaan 1 Korinthe 1. De vervloekte kruisdood van de Heer Jezus. Nico en ik hadden het er nog over in de auto. Paulus wilde nergens anders van weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Een vervloekte dood. Een Romeinse doodstraf. Nou, in heel dit kader is het bijzonder dat de Joodse David in Psalm 22 spreekt over: ik ben een worm en geen man. Dat hij, als hij dat schrijft, profetisch op dat moment spreekt over het lijden en sterven van de Joodse Messias. En dat moet je even vasthouden. Nou, dit was de inleiding. Even de kruisdood in de Joodse context plaatsen. Dat maakt het lijden en sterven van de Heer Jezus nog meer bijzonder. Dat hij vrijwillig de weg gegaan is van lijden en sterven. De Heer Jezus, hij is niet vermoord. Hij heeft zijn leven afgelegd, zodat Galaten 3 vers 13 een werkelijkheid zou worden. Hij is een vloek geworden voor ons. In onze plaats. Nou, dit had een goed moment geweest om even te zeggen: prijs de Heer met blijde galmen. Nou gaan we een stapje verder, want nu wordt die worm, die dus profetisch over de Heer Jezus spreekt, in vers 7 van Psalm 22 genoemd. En nu moeten we even goed onderscheiden dat de worm, zoals wij die kennen in Nederland, hè, als u gaat spitten, misschien heeft u wel een moestuintje, dan heeft u misschien weer gespit, een beetje mest erop, en dan kwamen ze vanzelf naar boven toe. En, nou ja, dat is zo'n regenworm. Nou, dat beeld moet u even wijzigen, want dat wormpje waar hier over gesproken wordt is een heel ander type beestje. Maar er is wel een overeenkomst tussen die regenworm zoals wij die kennen en het wormpje zoals die bekend is in het oosten. En de overeenkomst is deze: je zet er zo je voet op. Je zet er zo je voet op. En beide geldt dus dat je ze zo kan vertrappen. En dit is een beeld van onder andere Israël. Als u de profeet Jesaja kent, u moet dat hoofdstuk maar eens nalezen, Jesaja 41 vers 14. Daar wordt gesproken over het volk Israël als wormpje Jacobs. Volkje Israël staat er dan. Die uitdrukking kent u wel. Nou, en je ziet dus dat er ook die worm, dat kleine beestje waar je zo je voet op zet, niet alleen profetisch spreekt over de Heer Jezus, daar zoomen we zo even op in, maar ik wil het toch genoemd hebben, en dat klinkt jullie als Maranatha kring natuurlijk als muziek in de oren, dat wormpje spreekt profetisch ook over Israël. Klein volkje, althans, als je het op de wereldkaart zet en je zet er een prikketje in, een heel klein stukje land, althans wat ze nu hebben, maar het is natuurlijk vele malen groter. Maar dan nog verhoudingsgewijs een klein land. Je zou er zo je voet opzetten. En Israël is ook vandaag vertrapt en vertreden. Dat zit ook in die worm opgesloten. Maar waarom dan de zegen van de worm, zegt iemand? Want ik word er nog niet echt opgewekt ervan. Nou, dat zit er wel degelijk in. En nou gaan we een beetje afdalen naar de diepte. Voor het woord worm in het Hebreeuws wordt een woord gebruikt dat zoveel betekent als een scharlaken. Worm. Nou, en nou moet er wel een aantal lampjes bij u gaan branden. Want de Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over scharlaken. Dus vanuit het Hebreeuws kan je spreken over een scharlakenworm. Psalm 22, vers 7. Op een aantal plaatsen lezen we bijzondere dingen over het scharlaken. Laat ik er twee noemen. Jesaja 1, vers 18. Daar lezen we: al waren uw zonden, bekende tekst, als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Nou, die tekst spreekt voor zich. Een andere tekst is Jozua 2, vers 18 tot 21. Daar lezen we over Rahab. Ze hangt een scharlakenkoord uit het venster en dat beschermt haar. Dat is ook een belangrijk gedeelte. Dus het biedt bescherming, redding. Daar gaat het over in Jozua 2, vers 18 tot en met 21. Er is dus volop reden, bijbelse grond, om typologisch te denken aan het bloed van de Heer Jezus Christus, waarachter wij als gelovigen mogen schuilen en waarachter wij veilig zijn voor het naderende oordeel. Scharlaken spreekt dus ook typologisch over de Heer Jezus. Scharlakenrood. En waar komt die rode kleur vandaan? En dat is interessant. Sommigen van u weten het, ik ga het toch noemen. Maar dat is zo mooi. Dat vind ik zo bijzonder. Scharlakenrode kleurstof werd verkregen. En ik heb hier natuurlijk allemaal met Bereërs te maken, dus ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Ik ga u vanavond allemaal nazoeken. Maar scharlakenrode kleurstof werd verkregen uit de dode lichaampjes van die wormpjes. Nou, hoe ging dat in zijn werk? Heel kort, ik ben geen bioloog. Maar wel mooi om even bij stil te staan. Als de tijd van een vrouwelijk wormpje gekomen was om haar jongen voor te brengen, dan gebeurde het volgende. Ze hechtte zich vast aan een boomstam of aan een tak. En ze hechtte zich dan zo stevig vast aan die tak of aan die boom, dat ze er nooit meer van los zou komen. Ze voelde dat het moment van baren eraan zat te komen. Nou, daarbij, op het moment dat ze dat deed, maakte ze een hartschild om de eitjes die ze onder zich neerlegde te beschermen. En u moet die stappen volgen, want we gaan ze zo doortrekken naar de Heer Jezus. Als die larven uitkwamen, leefden ze beschermd onder haar lichaam en ze voedden zich vanuit hun moeder, vanuit dat wormpje. Nou, als die jonge wormpjes dan na enkele dagen voor zichzelf konden zorgen, stierf die moederworm. Dat is een geweldig iets, dat ze voelde dat moment van baren zitten aan te komen. Ze klemde zich vast om niet meer los te komen. Ze zorgde voor een schild zodat die eitjes beschermd waren. Die kleintjes werden geboren. Die kleintjes voeden zich vanuit hun moeder. En op het moment dat ze voor zichzelf konden zorgen, legde de moeder haar leven neer. Dat is het plaatje van die scharlakenrode woord. Nou, u voelt wel, daar zit zegen in, of niet? Daarom niet voor niks de zegen van de worm. En dat vind ik zo mooi. Op het moment dat dat gebeurde, dat ze stierf, lekt er scharlakenrode vloeistof. Niet alleen op het hout, waar ze aan bevestigd was, maar ook die jonge kleine wormpjes, die kleuren rood de rest van hun leven. En als u vanavond gaat zoeken op zo'n wormpje, ik heb in ieder geval gevonden, die is ook enigszins rood gekleurd. Dus die moeder stierf, ze liet een rode vloeistof achter en dat vloeide door, niet alleen over die tak of over die boomstam, maar dat vloeide door naar die kleine jonge wormpjes. Mag ik het eens zo zeggen? Ze waren voor hun leven getekend. Dat is mooi. Dat is prachtig. En drie na dagen, dat is het laatste hoor, maar dat is ook mooi, na het sterven van de moeder verliest haar lichaam de scharlakenrode kleur en verandert ze in een soort witte was die als sneeuw op de grond valt. Een soort metamorfose. Dus zoveel dagen na het sterven, drie dagen, verliest ze die rode kleur en verandert ze in een soort witte was. Nou, eigenlijk moeten we even een minuutje stil worden nu, toch? Als je het een beetje gevolgd hebt. Dat je er een plaatje bij maakt. En dat je de evangelie er even naast gaat leggen. En dat je gaat nadenken, hé, de zegen van de worm. Ik dacht, waar gaan we naartoe vanavond? Maar begin nu langzaam maar zeker wel wat voor me te leven. En ik heb het nog steeds over Psalm 22. Over de Heer Jezus. We hebben die vervloekte dood gezien. De vervulling in de Heer Jezus, Galaten 3 vers 13. En nu dit wormpje, even geschilderd. Hoe wordt dat kleine beestje nou geboren? Nou, als we nou dat hele proces van die stervende worm overzetten en toepassen op de Heer Jezus, waar het over gaat in Psalm 22, dan komt het volgende eruit. Ik heb een aantal punten. Als eerste, bevestigde die worm zich aan de tak of aan de stam om daar uiteindelijk te gaan sterven. Jezus, hij stierf aan een kruis of aan een paal. Daar gaan we vanavond niet ingewikkeld over doen. Dat gaat u allemaal thuis uitzoeken. En hij liet zich vrijwillig aan het hout nagelen. Ik weet wel, we gaan de lijdenstijd in, dus het past mooi. Mensen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuzes die ze maakten. Maar we kunnen niet zeggen dat de Heer Jezus is vermoord. De Heer Jezus heeft zijn leven afgelegd. En dat is altijd elk jaar weer belangrijk om te benadrukken. Dat is indrukwekkend. Hij koos ervoor om naar de wereld te gaan. Hebreeën 10 vers 7. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Maar hij koos er ook voor. Wij zeggen altijd, hij kwam in de volheid van de tijd. Maar ik durf vanavond ook te zeggen, hij stierf in de volheid van de tijd. Het was precies op het juiste moment. Legde hij zijn leven af. En zijn beenderen werden niet gebroken. Bijzonder, hè? Hij hechtte zich aan het hout. Deuteronomium 21, het vervloekte hout. Tweede, nadat die worm zich aan het hout had bevestigd, verkleefd, zou je kunnen zeggen, was het uiteindelijke doel om nieuw leven voor te brengen, waar of niet? Uiteindelijk wel. En dat vind ik zo mooi. Als de Bijbel spreekt over sterven, dan gaat het in heel veel gevallen, zeker als het gaat om de Heer Jezus en zijn gemeente, dan gaat het over leven. Hebben we het in de Bijbel, in de gemeente over sterven, dan hebben we het over leven. Het brengt altijd iets voort. En wie denkt dan niet aan die geweldige tekst, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Of wat eigen tijd zijn vertaald, zo zal hij nakomelingen zien. Dat is geweldig. Dus de dood heeft in het leven van de Heer Jezus niet het laatste woord gehad. En prijs de Heer, de dood heeft ook in ons leven niet het laatste woord. Want geestelijk gesproken spreekt de dood altijd over leven. En dat is zo mooi. Daarom moet je na vanavond maar niet meer zeggen, een christen, als die overlijdt, ja, Jan is dood of Piet is dood. Zo praat je daar niet over. Dat vind ik onbijbelse taal. Hij is over lijden heen geteeld. Omdat de Bijbel spreekt over een sterfdag en over een geboortedag. Wij zijn met Christus gekruisigd. Maar wat meer is, we zijn ook met hem opgestaan. Door de dood werd leven aan het licht gebracht. Ik moest denken aan een tekst uit Hebreeën 5 vers 9. En toen hij, de Heer Jezus, het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Hij is de oorzaak. Dus die kleine wormpjes hebben niets om op hun eigen konto te schrijven of zo. Moederworm is de oorzaak, mag ik het eens zo zeggen. En zo geldt het ook bij alle volgelingen van de Heer Jezus. Wij schrijven niets op ons eigen konto. Nee, het is door hem die oorzaak is geworden van eeuwig heil. Het derde. Ik heb gezegd, met dat die kleintjes werden neergelegd, die eitjes, zorgde dat wormpje voor een schild, een bescherming. Ze beschermde haar nageslacht. En het is zo mooi. In Johannes 17 vers 12 lezen we, toen ik met hen in de wereld was, dat zegt de Heer Jezus, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt. Is dat niet mooi? Heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld zou worden. Wat een bescherming, hè? De keuze gemaakt om je aan het hout vast te klemmen en zorgen voor een bescherming wat betreft je nageslacht. Wat leven we in een rare wereld, vindt u niet? En waar ben je nou eigenlijk veilig? Ik vond het zo dwaas, maar goed, ik zal er niet te ver over uitweiden. Ik was vorige week ergens en ja, ik had een beetje mijn kritiek geuit over allerlei maatregelen die ze hanteerden. En in één keer waren alle maatregelen waren weg. En ik moet even over nadenken, dus de ene dag mag je niks. En dan ben je zeg maar 6 uur verder, dan gaat de klok iets verder zeg maar. En een minuut na die 6 uur, dan mag je in één keer alles. Dus dan mag je hoesten in iemand zijn gezicht en dan mag je handen geven. En dan mag je weer knuffelen. En dus eerst mag je helemaal niks en dan... En mensen zijn angstig geworden en bang. Maar weet je, een christen hoeft wat dat betreft echt niet bang te zijn. Die kan in rust leven, want er is een voorziening getroffen, toch? Dat wil niet zeggen dat je alle maatregelen voordat mijn mailbox, want ik krijg al veel te veel mail, voordat die weer vol zit. Maar je begrijpt soms dat mensen zo gefocust zijn, daar gaat het mee om. Om die menselijke bescherming. En dat ze daarin roemen. Dat is het. Als ik dat heb, dan... Nou, heel veel mensen zijn ook daarmee teleurgesteld uitgekomen, of niet? Misschien zitten ze hier ook wel. En dat je eerlijk moet zeggen, wat vertrouwen we snel op een menselijke, tijdelijke bescherming. Nou, dat wormpje, hoe klein, hè? Je zet er zo je voet op. Die biedt haar nageslacht de bescherming. Fantastisch. En het wijst heen naar niemand minder dan de Heer Jezus Christus, die het zelf gezegd heeft, ik bewaar hen... En niemand uit hen is verloren gegaan. Daar roemen we alleen nog in de Heer. En dat is zo belangrijk. En dat kleine, nietige beestje geeft ons dus hele rijke, diepe geestelijke lessen. Die leiden tot een ontspannen leven met de Heer. Want daar gaat het om. Want dit wormpje in Psalm 22 is een schaduwbeeld. Van hem die de werkelijkheid is. En ik wil je enthousiast maken, niet allereerst over die worm, ook niet over David, maar over hem die de vervulling is van Psalm 22. De zegen van de worm is ons ten deel gevallen. Door het geloof, zegt Paulus in Efeze 1. Dat is toch iets om blij over te zijn? In een onrustige, rumoerige wereld. Heel veel mensen hadden niet verwacht dat Poetin zou doen wat hij doet. Toch? Maar hoe betrouwbaar zijn mensen? Nou ja, we hoeven echt niet naar Rusland. Hoe betrouwbaar is een overheid vandaag? Daarom moet je je veiligheid niet bij mensen zoeken. En zelfs ook niet in de christelijke wereld, want ook daar heb ik ze om zien vallen. Dit is de bescherming die we nodig hebben. En dat is een bescherming, zegt de Bijbel, naar geest... Ziel en lichaam. Ik ben daar blij mee. Het vierde. De larven, in het beeld van de worm, de larven blijven in leven door het eten van hun levende moeder. Dat is ook iets fantastisch, toch? Dat de Heer Jezus zegt, ik geef mijn leven voor jullie, maar dat niet alleen... Ik onderhoud ook jullie leven. Dat is ook een geweldige belofte. Dat je mag voeden vanuit de Heer Jezus zelf die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven, maar ook ik ben het brood des levens, het levende brood. En dat zegt hij in Johannes 6 en ook daar haalt hij de geschiedenis uit de boeken van Mozes aan. Want hij zegt, jullie vader hebben wel van het manna gegeten dat uit de hemel kwam. Dat was ook een wonder. Maar zij zijn gestorven. En het is een heel mooie geschiedenis. Johannes 6 is overbekend. Maar het mooiste wat ik in dat hoofdstuk vind is dit. Dat de Heer Jezus, begrijp me goed, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar die zit ze een beetje lekker te maken over dat ware brood. En dan vertelt hij erover en dan vraagt de scharen, geef ons altijd dit brood. Op dat punt komt hij met ze. Kijk, als iemand ergens in een restaurant gegeten, lekker gegeten heeft en die vertelt daarover, maar hij noemt geen naam, geen plaatsnaam, niet de naam van het restaurant. En hij blijft maar vertellen en op een gegeven moment zeg je, ja stop nou maar, waar heb je gegeten? Want daar wil je ook naartoe. Dat doet de Heer Jezus Johannes 6. Hij spreekt over dat brood. Ja, jullie vaderen zijn gestorven, maar het brood dat ik... Ja, geef ons altijd dat brood. Kijk, en dan kan hij heerlijk zijn gang gaan. Dan zegt hij, ik ben het. Ik ben het. Dus je moet sommige mensen wel eens een beetje lekker maken. Dat doe ik met mijn kinderen ook wel eens. En dan niet het achterste van je tong laten zien. Dat is ook wel een leuk spel, maar goed, daar gaan we nou niet op hebben. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En dat doet de Heer Jezus. En dat is voor hem de gelegenheid om zich ten volle te openbaren als de enige in deze wereld die echte verzadiging geeft. Want naar dat punt gaat hij toe. Want hij zegt, wie van mij eet, die mij drinkt, die zal in eeuwigheid niet meer hongeren en niet meer dorsten. Dit lag al in het wormpje opgesloten. Want ze aten vanuit hun moeder. Het vijfde. Door het sterven worden de larven scharlakenrood gekleurd, heb ik gezegd. En ook dat is zo mooi. Want het bloed is in de Bijbel heel belangrijk. Omdat in het bloed het leven zit, toch? Daarom is dat zo belangrijk. En wat staat er in Hebreeën 9 vers 22? Bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. In het bloed ligt het leven. Zit het leven opgesloten. En als er geen bloed vloeit, is er ook geen vergeving. En wat een geweldige zekerheid mogen wij hebben. Dat het bloed van de Heer Jezus gevloeid heeft. Dat indrukwekkende hoofdstuk, 1 Korinthe 15, daar zegt Paulus, hij is gestorven overeenkomstig de schriften. Dat is mooi, hè? Paulus, als je hem goed bestudeert, zie je dat hij voortdurend vanuit het Eerste Testament spreekt. Of het nou gaat om de vervloekte kruisdood, maar ook als het gaat over de profeten die al spraken over zijn lijden, over zijn sterven. Het is alles gebeurd, het heeft plaatsgevonden overeenkomstig de schriften. Wat Paulus uiteindelijk doet is, de God van het Eerste Testament is dezelfde als die van het Tweede. En hij vervult zijn profetieën. Als je Paulus leest, kan je ze zo allemaal aantikken. En het is een geweldige bemoediging. Want dat is de God die wij dienen. En hij heeft zijn woord ook vervuld wat betreft het vergieten van zijn bloed. En dan zegt de Hebreeën schrijver, wat het bloed van stieren en bokken niet kon bewerken, kon het bloed van de Heer Jezus Christus wel. Het gaat zelfs zo ver dat het ons reinigt van dode werken. Druk dat af op je leven of niet? Dat is echte vrijheid. Dan ga je gekleurd door het leven heen. Nee, ik stem geen SP, dat is ook rood. Dit is een ander rood. Het rood van het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is zo bijzonder. Nou, ik heb op een andere plaats wel tabernakelstudies gegeven. Dan heb je purperrood en scharlakenrood. Maar ik zal u niet te veel vermoeien met allerlei kleurtjes. Maar het is wel mooi, want het gaat allebei over de Heer Jezus. Kijk, hier gaat het over scharlakenrood. Dat spreekt van renning, vergeving. Maar purperrood spreekt in de tabernakel van de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus. Dus je ziet in die verschillende kleuren rood aan de ene kant het lam dat de zonde de wereld wegdraagt. En aan de andere kant de leeuw uit de stam van Juda. Dat is purperrood, want wie droegen purperkleding? Dat waren koningen en hooggeplaatsten. En Lydia, de purperverkoopster, was een vrouw met geld. Dus in die beide kleuren rood, purper en scharlaken, zien we de Heer Jezus als lam en als leeuw. Dat is mooi, hè? Als je zo met het oog van het geloof op hem mag zien. En hier gaat het over die wormpjes, die larven die rood gekleurd werden. En dat ziet dan specifiek op de vergeving, op de verzoening. En dan, Nog iets opmerkelijks. Daarvoor bladeren we even naar Markus hoofdstuk 9. Markus hoofdstuk 9. Want ik heb gezegd, 3 dagen na dat sterven ondergaat de worm een metamorfose. Markus 3. En het is zo bijzonder. Haar lichaam, heb ik gezegd, verliest de scharlakenrode kleur en verandert in een soort witte was die als sneeuw op de grond valt. Nou, wat lezen we in Markus 9? Markus 9, ik zei Markus 3, hè? Het derde vers, Markus 9, vers 3. Nou, laten we vers 2 erbij lezen. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbereider op aarde ze kan maken. Dat is bijzonder, of niet? Hier zie je dus dat ook dit stukje je door kan trekken op de Heer Jezus. Zijn kleren, blinkend wit, zeer wit als sneeuw, zo wit als een wolbewerker. Daar gaat het natuurlijk om. Als een wolbewerker op aarde ze kan maken. Je ziet dus dat dat wormpje uit Psalm 22, het 7e vers, ik ben een worm en geen man, alles vertelt over de Heer Jezus. Hij komt hier ten volle naar voren. En ik heb aan het begin gezegd, Psalm 22, daar spreekt de Joodse David profetisch over de Romeinse doodstraf die Jezus 1000 jaar later heeft ondergaan. Nou, als we nou zo die trekken van de Heer Jezus hebben gezien, in dat bijzondere kleine beestje, dan gaan we tenslotte nog even naar 1 Korinthe hoofdstuk 1. En het is voor jezelf belangrijk dat als je Bijbelstudie doet, dat je altijd probeert om het Eerste en het Tweede, of zo je wil, het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. En dat je voor jezelf zoekt, waar zie ik nou de vervulling van bepaalde dingen? Waar zie ik de Heer Jezus in het Oude Testament al oplichten? En waar zie ik hem vervuld in het Nieuwe, in het Tweede Testament? Nou, hier gaat Paulus een geweldige redevoering beginnen in 1 Korinthe 1. En je zou kunnen zeggen dat Paulus het beeld van de worm uit Psalm 22, maar ook heel het lijden en sterven in de opstanding van de Heer Jezus even op een leerstellige manier neer gaat zetten. En voor ons gemeenteleven zijn de brieven van Paulus natuurlijk heel belangrijk. De leer van de apostelen. Laten we dat vers nog lezen, vers 18. Want het woord van het kruis. Hier moet je dus niet zozeer denken aan die houten paal of aan dat kruis zoals wij dat kennen. Maar gaat hier om het woord van het kruis. Dat wil zeggen, dat is de samenvattende boodschap van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Paulus probeert dat samen te vatten. En dat vat hij samen door de uitdrukking het woord van het kruis. Zo noemt hij dat. En hij zegt, dat woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Dat is wonderlijk. Een Romeinse doodstraf wordt al aangekondigd door de Joodse David en vervuld door de Joodse Messias. Ja, als je dit woord gaat prediken, Paulus zegt, het is dwaasheid voor hen die verloren gaan. En dan voegt hij eraan toe, in vers 22, immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter, als een tegenstelling. En je moet goed beseffen, kijk, wij zijn vertrouwd met deze woorden, maar dit is een Joodse man die dit schrijft. Dus hij verkondigt eigenlijk de Romeinse doodstraf, een heidense doodstraf, als de kracht van God. Dat is mysterie. Dat zegt hij, want in vers 18 heeft hij het de kracht van God genoemd. En in vers 23 zegt hij, wij prediken Christus. En dan zet hij uiteindelijk een titel van hem erbij. De gekruisigde. Voor de Joden struikelblok. Ja, dat is logisch natuurlijk. Want het was een vervloekte doodstraf. En voor de Grieken een dwaasheid, die gingen redeneren. Nou, als je gaat redeneren, dat doen heel veel mensen vandaag nog in de kerk, dan ga je de reden eren. Dan geef je de reden meer eer, dat wat ons menselijk vermogen, ons verstandelijk vermogen kan volgen, kan begrijpen, dat geef je meer eer dan de principes van God. Ja, het koninkrijk van God is niet gelijk aan het koninkrijk van deze wereld. Daar gelden andere principes, gelden andere normen, gelden andere waarden. Het is door de dood tot het leven. Ten dagen als je daarvan zult eten, zul je de dood sterven. Dat had God ook toegezegd, of niet? En ook daarin is hij getrouw geweest aan zijn eigen woord. En dat is zo het mysterie. Eer dat hij de zonde ongestraft liet, strafte hij ze aan zijn eigen lieve zoon. Zo bleef toch zijn woord staan. En is het allemaal vervuld. Hij heeft van die dreiging niets afgedaan. Hij heeft ook die dreiging vervuld. Tot op de dag van vandaag. En dat vind ik zo'n bemoediging. En daarom zegt Paulus, wij prediken echter Christus de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn. Mooi hè? Geroepen mensen. En dan maakt Paulus geen onderscheid meer. Hij zegt, Joden zijn geroepen en heidenen zijn geroepen. Daarom geloof ik dat we vandaag nog steeds het Joodse volk het evangelie moeten brengen. Daar wordt heel verschillend over gedacht en mensen worden heel boos als je dat zegt in sommige kringen. Maar ik ben ervan overtuigd. Ze moeten allebei geroepen worden. Doe heel veel goede dingen voor het Joodse volk. Steun ze financieel en praktisch. Maar het ergste wat je ze kan onthouden is het evangelie van het kruis. Paulus die heeft erin leren roemen. Die zegt, dat is mijn leven geworden. Oh ja, zeker. Ik ken Deuteronomium 21, dat klopt. Maar het is uiteindelijk ook de worm waar David de Jood al over sprak. En wat vervuld is in de Heer Jezus Christus. En Paulus heeft het door de genade van God mogen omarmen. En daarom laat hij zich niet van de wijs brengen. Als Paulus vandaag had geleefd, durf ik dit te zeggen, dat Paulus vandaag in Israël het evangelie had verkondigd. Waarom? Hij had er zelf deel aan gekregen. En als je het niet gelooft, lees Romeinen 9, 10 en 11 maar na. Hij wenste zelfs vervloekt te zijn, verbannen te zijn, weg van zijn familie wat het vlees betreft. Zodat zij maar de Messias zouden leren kennen. Nou, was die man bewogen of niet? Hij was enorm bewogen. En hij wist, de boodschap van het evangelie is de kracht van God. Weet je wat er voor het woord kracht staat in het Grieks? Dynamis. En daar komt ons woord dynamiet vandaan. Dus het is een krachtbron. Als we vandaag een flitgeblauw opblazen, dan steken we een staaf dynamiet in. Het is een krachtbron. Dus het evangelie, daar hoeven we geen kracht aan toe te voegen. Paulus zegt het evangelie, heel bijzonder het evangelie van het kruis, is in zichzelf krachtig voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En dat vind ik zo bijzonder dat deze Paulus zich niet schaamt voor dit evangelie. Hij zegt voor hen die geroepen zijn en die roep gaat uit door het evangelie. Zowel Joden als Grieken prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Wat hebben we vandaag nodig? De kracht van God en de wijsheid van God. En het ligt allebei opgesloten in datzelfde evangelie. In Christus zijn alle schatten van kennis en wijsheid opgesloten. Verborgen, zegt Paulus op een andere plaats. Hij heeft alle aspecten van het leven van de Heer Jezus verkondigd. Hij heeft alle aspecten van zijn kruis, dood en opstanding verkondigd. Zodat een ieder die gelooft, Jood of heiden, de kracht ook vandaag zou ervaren. De boodschap van het kruis. En daar moet het vandaag ook over blijven gaan. Het moet vandaag nog steeds gaan over de worm uit Psalm 22 vers 7. Want dat spreekt over de Heer Jezus Christus als eerste. De boodschap van het kruis is de boodschap van de worm. Voor de Joden, ergernis. Waarom? Een vervloekte dood. Voor de Grieken, dwaasheid. Waarom? Het is niet in overeenstemming met hun wijsheid en met hun logica. Nee, dat klopt. God laat zich ook niet narekenen. En wat kan je soms worstelen met je eigen denken, ken je dat? Ik ben soms blij dat ik niet zo intellectueel ben. Want ik heb heel veel intellectuele mensen ontmoet die niet kunnen komen tot de overgave aan het eenvoudige evangelie. Die maar blijven redeneren. Ik heb pas een man ontmoet. Ik was op een bijbelstudieavond. En weet je, wees niet bang om een vraag te stellen hoor. Maar als mensen vragen stellen, dan weet ik vaak uit de vragen waar ze mee zitten. Dan weet ik precies hoe laat het is. Hij zei eigenlijk niks over de boodschap die ik had gebracht, maar hij ging een ander spoor. En hij kwam met allemaal van die waarom vragen. Dus dan heb je het over een bepaald onderwerp gehad. En dan stel voor, je hebt vanavond het over de zegen van de worm. En daarom en vervolgens stel je een vraag over, ja, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehad. Hoe zit dat nou eigenlijk? Het ging er helemaal niet over vanavond. Maar er zit iets, hè. En dat heeft vaak dan te maken met een worsteling waar die persoon in zit. Nou, die man die kwam ook bij me, niet met die vraag, maar met een andere vraag. En ik voelde aan, jouw intellect zit je in de weg om tot overgave te komen. Je vindt het niet logisch. En we gingen een gesprek aan, er stonden wat mensen omheen. En ik heb een poosje naar hem geluisterd, ik heb wat antwoorden gegeven. Toen heb ik dit tegen hem durven zeggen en toen begon hij te huilen. Ik zeg, weet je wat jij moet doen? Je moet je intellect aan de Heere God gaan belijden als zonde voor zijn aangezicht. Ja, maar God heeft dat ook gegeven. Ik zeg, ja, maar wel om het goed te gebruiken. Ik zeg, maar jij wordt nu beheerst door jouw denken en jouw denken belet jou om tot eenvoudige overgave te komen. Ik zeg, je moet gewoon eenvoudig je intellect bij de Heer brengen en zegt, Heer, het staat me in de weg om tot die eenvoudige overgave te komen. Dit is wat het voor de Grieken ook was. De oplossing voor het zondeprobleem was in hun beleving niet logisch. Getuigde niet van wijsheid. En voor de Joden was het een, ja, vervloekte dood. Hoe kan het toch? Weet je, Joden of Grieken, ze zullen zich allebei moeten gaan onderwerpen aan het plan zoals God dat heeft bedacht. En zich daaraan onderwerpen. En wat lezen we dan? Nou, voor hen die behouden worden, gered worden, verlost worden, is het de kracht van God. Zowel de Jood als de Griek. Die gaat de zegen van de worm vanavond ervaren. Dan ga je genieten van iemand die zich vrijwillig aan een kruis liet nagelen. Dan ga je genieten van iemand die bescherming heeft geboden. Psalm 91. Dan ga je genieten van de herder in 23 die voor jou leeft en die voor jou zorgt. Dan wordt je leven bestempeld en weergegeven door het rood van het bloed van Jezus. Ik ben gered. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Mijn keuze is gedaan. En als het ware druppelt het bloed op je. En dat draag je je hele leven mee. Je leeft onder die bescherming. En dat is zoiets fantastisch. Juist door de kruisdood van Jezus is Gods kracht zichtbaar geworden. Want wat dacht de wereld? Het is afgelopen met hem. Hij verdwijnt via de achterdeur. Er komt niks meer van terecht. Wat blijft er dan over van hem? Als je dan de Zoon van God bent, kom van het kruis af. Verlos ons en jezelf. En hij bleef te hangen. Hij bleef te hangen. Hij heeft de wil van de Vader tot het einde toe uitgediend. Ik ben zo blij met de boodschap van het kruis. En de tekst is al aangehaald, Galaten 6 vers 14. Daar zegt diezelfde Paulus, ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus. Nu moet je opletten wat er dan volgt. Daar staat, door wie de wereld voor mij gekruisigd is. Hoe vast zitten wij nog aan deze wereld? Als je de zegen van de worm hebt ervaren, En als je me vanavond hebt gevolgd, dan moet je zeggen, de wereld heeft voor mij maar één plaats en dat is aan het kruis. En als je nog heel erg gebonden bent aan deze wereld, moet je daar goed over nadenken vanavond. Paulus zegt, ik roem niet meer in iets anders dan in het kruis, door wie de wereld gekruisigd is. Weet je wat dat betekent? De wereld heeft haar waarde verloren. De wereld heeft haar glans verloren. Maar er is nog iets anders, zegt hij. En dat is ook heel aangrijpend. En ik ben ook voor de wereld gekruisigd. Als je zo leeft, als je zo de Heer Jezus volgt, dan zegt de ongelovige wereld, er was maar één plaats voor Jezus en dat is aan het hout. En we hebben voor jou ook maar één plaats. Je hebt geen waarde meer in de ogen van de wereld. Herken je dat? Dat maakt het christenleven soms zwaar. De wereld zegt, er is maar één plaats voor jou en dat is aan het kruis. Nou, daar hang je dan, met jouw Heer en Heiland. Oh ja, zeker, ik weet, je bent ook met hem opgestaan. Maar het gaat er even om de plaats die de wereld, de volgelingen van Jezus toekent. Dat is het vloekhout van de schande. Weg ermee. En wij zeggen met dat oude lied, weg wereld, weg schatten. Je kan niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En daar mocht je van getuigen toen je gedoopt werd, of niet? Want toen heb je erkend aan publiek, ik ben één geworden met die worm. Ik ben een worm en geen man. Ik heb me vereenzelvigd, Romeinen 6 vers 5 en 6, met de Heer Jezus. En ik ben met hem gestorven, het watergraf ingegaan en ik ben met hem opgestaan. En ik kies ervoor om de resterende tijd van mijn leven te leven met een verworpen Jezus. Maar ik ben liever met hem samen, schijnbaar in de minderheid. Maar als je met hem bent, ben je altijd in de meerderheid. En weet je, dit besef mis ik vaak in de christelijke gemeente. Want we willen ergens voorop lopen in de wereld. We willen eigenlijk met alles nog meedoen. Maar de Bijbel zegt, jouw plaats is aan het kruis. En de wereld is er ook aan. Je bent een vreemdeling. En daarom is vreemdelingschap een voluit Bijbels thema. We zijn hier niet thuis. We zijn op doorreis. We zijn één geworden met een verworpen Jezus. Dat is uiteindelijk de betekenis van de doop. Ik moet gaan afronden. Paulus getuigt, de wereld buiten Christus voor mij gekruisigd. Het heeft voor mij geen waarde meer, maar ik ben ook voor de wereld gekruisigd. Ik heb geen waarde meer in de ogen van deze wereld. En hoe ouder je wordt, en hoe langer je met de Heer wandelt, des te dieper wordt die overtuiging. Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, of wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzen. Nou, ik heb een reformatorische opvoeding gehad. En er werd verteld over Robert Murray McChain. Misschien hebben we er wel eens van gehoord. Hij is niet oud geworden. Deze godsman overleed op 29-jarige leeftijd aan tyfus. En hij dichtte een heel bekend lied, dat ken je misschien wel. Hier op de Veluwe zeker. Dat heet het Wachtwoord der Hervormers. En het laatste couplet is echt heel mooi. Hij zingt daar, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Toen ben ik eens gaan opzoeken, wat is nou een zwanenzang? Nou, een zwaan die voelt, die ziet het einde naderen. En de stervende zwaan gaat zingend zijn dood tegemoet. En het laatste wat Robert Murray McChain zong op 29-jarige leeftijd was dit. Gestorven voor mij. Dat is genoeg om te leven en om uiteindelijk te sterven. En dan sterf je in de wetenschap dat het allerbeste gaat komen. Wat zal onze zwanenzang zijn? Wat zal jouw zwanenzang zijn? Misschien heb je geen titels. kan je niet roemen in alle prestaties in deze wereld. Dat hoeft ook niet. Als dit je zwanenzang is, dat is voldoende. Gestorven voor mij. De zegen van de worm, Psalm 22 vers 7, is ook mijn deel geworden. Wat wil je nog meer? Dan heb je alles. Dan ben je gelukkig in dit leven. Dan ben je de allerrijkste mens van deze wereld. En dan heb je een geweldige toekomst voor de boeg. De Heer zegen jullie met deze zwanenzang. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel. We hebben vanavond met elkaar na mogen denken over de zegen van de worm. En we hebben vanuit Deuteronomium gezien, Heer Jezus, dat u de vervloekte dood gestorven bent. Zodat de vloek van de wet niet meer op ons rust, maar dat wij mogen leven in vrijheid, omdat u, o Heer Jezus Christus, die vloek dood bent gestorven. En misschien is dit een boodschap die we al jaren kennen. Maar toen Salomo de koningin van Sheba ontmoette, toen moest zij erkennen: ik heb veel over je gehoord, ik heb veel over je gelezen, maar de helft is me nog niet aangezegd. En als we u echt kennen, dan is de zegen van de worm vanavond voor ons reden om ons in u te verblijden. Om ons in u te verheugen. Om u te aanbidden. Om wie u bent. Heer Jezus, er is niemand zoals u. Die deze weg wilde gaan. En we hebben dat kleine wormpje gevolgd. En tegen elkaar gezegd, je zou er zo je voet op zetten. Maar wat liggen er diepe, rijke, geestelijke lessen in opgesloten, die we vandaag tot ons mogen nemen. Waarvan we mogen zeggen, we zien de worm vervuld in de Heer Jezus Christus. En wij behoren tot zijn nakomelingen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, nakomelingen. O Heer Jezus, u was de eerst, de enige geborene van de Vader. Maar u werd de eerst geborene. Daarna zijn er nog vele gevolgd. Dank u wel dat wij tot uw huisgezin mogen behoren. En als er vanavond zijn die dat nog niet zijn, dan is het nog genadetijd. Dan kunnen we onze knie voor u nog buigen. En dan is het maar één knieval. En het bloed van Jezus Christus zal ook ons leven tekenen. Daar zullen we door getekend worden. We zijn een gemeente onder het kruis. En wij roemen nergens anders meer in dan in uw volkomen middelaarswerk. Heere Jezus, we willen vanavond gewoon eenvoudig tegen u zeggen dat we u lief hebben. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Ga met ons mee, Heer, als we naar huis gaan. Dat we dit woord mogen bewaren in ons hart en dat het tot aanbidding en een nieuwe en een diepere toewijding zal leiden in ons leven. Zodat uw naam door ons heen verheerlijk wordt, dat we geestelijk mogen groeien, maar dat we ook tot zegen mogen zijn voor de mensen die ons levenspad kruisen. We danken u zo en wij bidden u dit alles uit genade. Amen.